Dienst waarin voorgaat dominee A.N. van der Wind. Speciaal welkom aan de gasten in ons midden. In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Carlijn Omen. De schriftlezing in deze dienst is uit 2 Koningen 5 en Lucas 4. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 21 oktober, 's morgens om 9:30. Dominee A. van der Meer uit Zeist en 's avonds om 6:30. Dominee A.N. van der Wind. Voorbeden, zieken. De heer Baaiense, Zeedijk 2, Delwijnen is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. En de heer Groeneveld, Delwijnse kade 13, onderging in het ziekenhuis te Mil een knieoperatie en is weer thuis. De heer Van Aalst, Clemet 9, welzijnd, kreeg vrijdag een hartkatheterisatie en daaruit bleek dat er een operatie nodig is. Verder is er van echtpaar Van Aalst deze week een schoonzus overleden en gisteren begraven. Ambtsdragersverkiezingen. In de gisteravond gehouden stemmingsvergadering is in de vacature van ouderling verkozen de heer L. de Kloe, Akkerstraat 2 in Kerkwijk. Hij heeft de verkiezing tot aanstaande zaterdag in beraad. Beide broeders, ook de niet verkozen broeder, willen we in onze voorbeden gedenken. Mededelingen: bij de uitgang ligt een exemplaar van De Waarheidsvriend om mee te nemen. Het betreft een themanummer over rust en balans. Collecte deze morgen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de onkosten en het gebruik van ProRegen. Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving en tsunami op Sulawesi. De hulp bestaat uit zorgen voor onderdak, schoon drinkwater, voedsel, werk en inkomen en psychosociale hulp. Voorzang, Psalm 65 vers 4. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 100, de versen 1 en 3. En vanmorgen zal er een kindje worden gedoopt, Carlijn, Omen. En eerst zullen we de God van de doop de lof toebrengen met het zingen van Psalm 100, de versen 1 en 3. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting ervan, zingen van Psalm 51, het vijfde vers. Psalm 51, vers 4 gaan wij zingen. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Psalm 51, vers 4, na de wet. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus zei: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. We gaan nu eerst luisteren naar het onderwijs met het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende 3 delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat we in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen en zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de 2e plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade van ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat we Hem vertrouwen en lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken, met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. Wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En ze worden ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn, zovelen als de Heer onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Dat we deze heilige instellingen van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Laat ons samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. De doopeling die zal worden binnengebracht terwijl de gemeente zingt van Psalm 105, vers 5. We gaan zingen van Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En ik verzoek de doopouders dan nu op te staan van hun plaats. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord, vader Omen? En u antwoordt, moeder Omen. We zullen nu overgaan tot de bediening van de doop. En ik verzoek de gemeente om, nadat Carlijn is gedoopt, dit gezin toe te zingen op Psalm 134, vers 3. En voor zo mogelijk doen we dat staande. Dus na de bediening van de doop zingen we hem toe, Psalm 134, vers 3. Ik vraag jullie nu om hier naar het doopvont te komen. Cornelia Omen, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. doopouders, Wesley en Pauline. Hier bij de doop van jullie dochter wil ik jullie wijzen op de tekst uit 2 Korinthe 5, vers 17. Waar de Heere zegt, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Want in de doop laat God zien, het oude, dat mag je achter je laten. Het oude leven van zonde en schuld, het oude leven van de twijfel en onrust in ons hart. En door het geloof in Christus begin je met een schone lei. Hoe zie je dat dan? Aan dat doop. Jongens en meisjes, als jullie heel vies zijn geworden, misschien ben je wezen crossen met je fiets, lekker door de modder en ben je gevallen en je zit er helemaal onder. De viezigheid zit in je haar en overal. Nou, dan ga je thuis onder de douche. En dat water, dat spoelt je helemaal schoon. En ja, als je er dan onder vandaan komt, onder de douche, waar is dat vuil gebleven? Nou, dat vuil, dat is weg. Dat is met het water mee. Door het afvoerputje heen. En nu laat God met het water van de doop aan ons zien dat het bloed van de Heer Jezus Christus al onze vuile zonden meeneemt, zodat het helemaal weg is. En wie in hem gelooft, is dan weer helemaal nieuw. Wesley en Pauline, jullie mogen Carlijn hoopvol opvoeden. Alles wat bij de oude mens hoort, de zonden en de ellende van deze wereld, dat gaat voorbij. Door Christus is dat uit de weg geruimd. En wie in hem wordt ingelijfd, die kan vooruitkijken, want hij maakt alles nieuw. We zullen nu samen de Heere danken en ook bidden om de Heilige Geest bij het woord van God. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godvrezend opgevoed wordt en meer en meer groeit in de Heer Jezus Christus. Geef dat het zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u haar en ons allen hebt bewezen, zal beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leeft en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk, strijdt en mag overwinnen. Dan zullen zij, u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige, waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. En Heere, zo zijn we deze morgen ook bijeen. Om uw grote naam te danken en te loven, om te horen van u, de schepper en de verlosser, van uw woorden, uw geboden, uw beloften. We danken u daarvoor. U brengt ons bijeen rondom de bediening van het woord en vanmorgen ook de bediening van het sacrament. En zo brengen we u de lof voor wat u ons schenkt in dat teken dat zichtbare, dat verwijst naar de Heer Jezus Christus en het kostbaar bloed van Hem dat reinigt van alle zonden. Opdat we de zonde achter ons laten en in een nieuw leven mogen wandelen. Sterk ons daarin en leid ons daarin. We danken U voor de blijdschap die U gegeven hebt, zo in het gezin van Wesley en Wauline, ook samen met andere familieleden, grootouders. We danken U dat U zo dit kindje hebt gegeven en dat het goed mag gaan. En we bidden, wilt U hen ook zegenen, dat Carlijn zal opgroeien tot uw eer. En dat er zo in het gezin, ook in onderlinge liefde, met elkaar wordt geluisterd naar uw woord. En zij in die weg ook zullen gaan door het leven. Wilt u ons daarin bewaren en sterken. Ouders ook de wijsheid en de liefde geven om voor hun kindje te zorgen en dat op te voeden. Heren, we brengen u de dank dat u zo betoont dat ook de jonge kinderen tot uw gemeente mogen behoren, onder uw woord kunnen opgroeien. Geef allen die daarin ook een taak hebben in de opvoeding van de kinderen, het onderwijs aan de kinderen, in het jeugdwerk, op de zondagsschool, wilt u hen daarin helpen en dat zo uw naam wordt groot gemaakt. En wij beseffen dat we Jezus Christus nodig hebben als onze zaligmaker. Dat we leren Hem te zoeken en niet de wereld als het hoogste in ons leven zullen achten, maar U, onze God en Heere. We bidden U zo voor deze dingen. We bidden om uw Heilige Geest. Wanneer we de schriften openen, wilt u zelf ons nabij zijn daarin, onze harten verlichten en geven dat uw woord zijn kracht doet, opdat we ook u mogen kennen en met u leren leven. Vergeef ons al onze schulden, ook van de achterliggende week. Heere, laat al onze ongerechtigheden zo wegvloeien in die zuivere bron die u geschonken hebt in het bloed van Christus. Hoor zo ons gebed en zegen ons in deze dienst, hier in de kerk of als we thuis luisteren. En mogen we verenigd zijn om onze ogen te richten op u, u groot te maken met hart en ziel, uit genade. Amen. Nu is er gelegenheid om Carlijn de kerk uit te dragen en ondertussen zingen wij van Psalm 105, vers 24. Psalm 105, vers 24 gaan we zingen en dan kan het gedoopte kindje de kerk uit worden gedragen. Eerst in het Oude Testament, in 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 8. En vervolgens enkele versen uit het Nieuwe Testament, Lucas 4, vers 23 tot en met 27. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in de eerste plaats in 2 Koningen 5. Twee Koningen 5, en daaruit lezen we de versen 1 tot en met 8. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. En zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen: Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië: Kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond: Nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei: Ben ik dan God, om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt, om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie in, dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde: Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toekomen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Tot zover uit dit hoofdstuk. Daaruit zal ook de tekst voor de preek zijn. Maar eerst gaan we nog lezen uit Lucas 4, vers 23 tot en met 27... Lucas 4, daar is de Heer Jezus in Nazareth. En vanaf vers 23 staat er het volgende: Maar hij zei tegen hen: U zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doet het ook hier in uw vaderstad. Hij zei: Voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat een grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel Naaman de Syriër. Tot zover uit Lucas 4. Als kerntekst voor de preek noem ik u uit 2 Koningen 5, het 4e vers. 2 Koningen 5, vers 4. Toen ging Naaman zijn heer vertellen: Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Zullen we stil staan bij deze geschiedenis, eigenlijk bij het begin van de geschiedenis over de reiniging van Naaman, aan de hand van deze tekst. En we hebben daarbij drie punten in de preek. Ten eerste wat Naaman nodig heeft, ten tweede wat hij gehoord had en ten derde wat dat teweeg brengt. Dus wat Naaman nodig heeft, wat hij gehoord had en wat dat teweeg brengt. We zullen nu gaan zingen van Psalm 33, vers 8 en vers 9. Dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En vervolgens zingen we Psalm 33, vers 8 en 9. Gemeente, je hoort wel eens verhalen dat een prachtig, mooi en rijk leven totaal op zijn kop gaat. Bijvoorbeeld een zakenman die woont in een villa van 2 miljoen met een zwembad op zijn dak. Maar het gaat mis met zijn aandelen en hij moet alles verkopen. En hij kan haast geen woonruimte meer betalen. Of iemand die bekleedt een hoge positie in een dictatuur. En dan breekt er revolutie uit. Dat regime wordt omvergeworpen. En die persoon met die hoge positie belandt voor jaren in de gevangenis. Eerst zoveel macht. En dan op water en brood. Wat een diepe vernedering. Wanneer wij denken aan iemand die melaats is, dan zien we vaak een beeld voor ons van een mens met afzichtelijke zweren over het hele lijf. Iemand die niet in de stad mag komen en die overal van buiten gesloten is. En die bedelt om wat eet. Maar we moeten wel beseffen, gemeente, dat zo'n melaatse eerder misschien in hoog aanzien stond. Dat zo'n melaatse eerder wellicht een rijk man was. Of een liefhebbende moeder van een groot gezin. En toen kwam die huidziekte. En dat kon klein beginnen. Een witte vlek. Niet direct zo zichtbaar, maar toch de plaag. En alles gaat op zijn kop. Dat gebeurde bij Naaman. Tenminste, het lijkt erop dat het nog niet in vergevorderd stadium was, zijn melaatsheid. In Israël werd je direct buitengesloten uit de gemeenschap als onrein. Blijkbaar gebeurde dat in Syrië niet. Of gold dat niet voor iemand in Syrië in zo'n hoge functie? Maar Naaman was melaats. En die ziekte die dreigt alles kapot te maken. Die ziekte dat was de schrik onder alle aandoeningen. De grote plaag waar je niet zomaar van genas. Naaman was bevelhebber. Hij was de hoogste baas van het leger van Syrië. En jongens en meisjes, bij een officiële gelegenheid, zoals bij een herdenking, dragen mensen van het leger soms zo'n deftig kostuum. En wellicht heb je het wel eens gezien, sommige militairen die dragen een medaille. Of die dragen zelfs een paar medailles op een rij. En iedere medaille is een beloning voor een gevaarlijke opdracht die ze hebben uitgevoerd. Elke medaille is een beloning voor een bijzondere prestatie dat ze zo dapper zijn geweest. Nou weet je, Naaman, die zou heel veel medailles dragen. Want Naaman, dat was een zeer goede militair. Een dappere man. En hij heeft de hoogste rang bereikt. Hij is bevelhebber geworden. Net onder de koning. Koning Ben-Hadad. Nou, en de mensen die kennen hem wel. Hij is beroemd. En zelfs de koning heeft veel respect voor hem. En de vijanden van Syrië, die zijn bang voor Naaman. Als die Syrische generaal je land binnenvalt, nou, als dat maar goed afloopt. En zijn eigen soldaten, die zullen vast wel trots op hem zijn. Naaman, dat is hun held, ook de held van het volk. Door hem hebben de Syriërs de overwinning behaald. Prachtig allemaal voor Naaman. Maar hij was melaats. En dat woord, dat klonk net zo als dat je tegenwoordig hoort dat iemand kanker heeft. Oei, dat is ernstig. Nou, dat Naaman overal wordt geroemd, dat hij grote prestaties heeft geleverd voor zijn land en duizenden soldaten die volgen zijn opdrachten. Hij krijgt bewondering van de koningen van het volk. Maar, wat heeft hij daar nog aan? Hij is melaats. En zo is dat vandaag nog steeds. Al hebt u veel, wat baat het u? Je kracht, je bezit, je successen, dat mensen u bewonderen, wat baat het u als u sterven moet? Wat baat het u als uw ziel verloren gaat? Want dat zei de Heer Jezus toch. Als je nou de hele wereld zou winnen, wat baat dat je wanneer je schade leidt aan je ziel? Houd deze wijsheid in gedachten. Ook bij de opvoeding van de kinderen, doopouders, andere ouders. Wanneer je kinderen veel mogen bereiken en al zouden ze net zo worden bewonderd als Naaman, wat zou het hen baten als ze geen vrede vinden voor hun ziel? Ja, kinderen die zullen dat merken. En kinderen zullen het misschien ook overnemen. Waar nou je hart ligt? Wat nu bovenaan staat in je leven? En of je meer hebt, of je iets anders kent dan alleen je bezit en alleen je succes in deze wereld. Wanneer het er van buiten zo prachtig uitziet, maar uw hart is leeg. U hebt geen fundament voor de eeuwigheid. U hebt geen God die u zalig maakt. Dan ben je er ellendig aan toe. Ons hart is gemaakt voor de liefde van God. Ons hart is als het ware gemaakt zodat we hem zullen liefhebben en kennen. Zo zijn we geschapen. Dat we zijn goedheid kennen, dat we Gods heerlijkheid kennen, dat we zijn vreugde kennen, dat we hem zo vertrouwen en liefhebben. En daarvoor zijn we gemaakt als mens. Daar, zo kom je tot een bestemming. Maar we zijn dat kwijtgeraakt door de zonde en nu is er een leegte gekomen. Nu is er onzekerheid in ons leven gekomen en een leegte. Er is angst gekomen. En om dat weer te herstellen, ja, wie daarnaar verlangt? Wie verlangt naar Gods liefde in zijn hart? Die zal hulp moeten zoeken. Dan heb je nodig dat je ziel wordt gereinigd. Dat je verzoening vindt. Verzoening voor je schuld. Vindt u dat moeilijk? Hulp te zoeken. Nou, wanneer de Heilige Geest de nood op ons hart bindt, dan heb ik geen rust meer. Totdat ik weet dat mijn zonden zijn vergeven, dan heb ik geen rust. Totdat ik weet, mijn ziel is gered. En zo komen we bij het doopvont. Als mensen die hulp nodig hebben. Ook Wesley en Wauline. Ze komen daar als vader en moeder die de Heere aanroepen. Die de genade van God nodig hebben. Die om wijsheid vragen. Hier staan we met ons kindje. Wilt u het zegenen? Wilt u haar reinigen van de zonde? Wilt u haar hart vervullen met uw liefde? Als mensen die hulp nodig hebben. En moest zelfs die machtige Naaman om hulp vragen. Nou, die man die was natuurlijk gewend om voorop te gaan. Hij was de aanvoerder. Hij besliste altijd wat er moest gebeuren. En hij heeft de koning gediend. Hij heeft het land verdedigd. Koning Ben-Hadad kon altijd op hem rekenen. Maar nu heeft Naaman zelf hulp nodig. In onze tekst zien we hem naar de koning gaan. En hij gaat daar naar binnen om een gunst te vragen. Wat voor hulp heeft hij nodig? Nou, er is een profeet in Israël die hem genezen kan. Maar als bevelhebber van Syrië kan Naaman niet zomaar een reisje maken naar het buitenland. Kan hij niet zomaar aankloppen bij een profeet in een ander land. Vanwege de politieke verhoudingen zou koning Ben-Hadad daartegen bezwaar kunnen maken. En in de omliggende landen was het gebruikelijk dat een profeet in dienst van de koning stond. Dus als je met zo'n profeet in contact wilde komen, dan moest dat via de koning. Naaman heeft dus permissie nodig, toestemming van Ben-Hadad om naar Israël te kunnen gaan. We hebben eerst erop gelet wat Naaman nodig heeft, die melaatse was. En om een gunst vraagt bij de koning. Ten tweede wat hij gehoord had. Ja, melaatsheid, dat is een ziekte die eigenlijk alles aantast. Je positie, je toekomst, je hele leven gaat op zijn kop. Maar voor Naaman komt er redding. En wie brengt hem dat? In zekere zin is dat een jong meisje uit Israël. We kennen haar naam niet. Ze is nog klein, ze is jong. Misschien is ze al gevangen genomen toen ze een jaar of 6 was. Of 14. Zo precies is dat allemaal niet duidelijk. Maar kinderen in de kerk, dit meisje dat is gevangen genomen door het Syrische leger. Misschien had Naaman haar wel persoonlijk aangewezen, neem haar mee. Weg uit haar dorp, weg bij de familie vandaan. En dat Joodse meisje dat moest gaan werken in een vreemd land als een dienstmeisje bij de vrouw van Naaman. En jongens en meisjes, weet je wat ze doet? Zij vertelt haar meesteres over de profeet Elisa. Ze heeft gemerkt wat er aan de hand is. En de Aman die zo erg ziek is. En ze begint spontaan te vertellen over de Heere God. Ze dringt dat niet op als een bevel wat hij moet doen. Ze maakt het haar meesteres niet lastig met een vraag. Maar ze spreekt het uit als een wens. Och, was mijn Heer maar bij de profeet die in Samaria woont. Dan zou die hem van zijn melaatsheid afhelpen. Ze spreekt niet eens rechtstreeks over God. Maar zij wijst wel de weg waar zijn hulp te vinden is. En je proeft haar bewogenheid met Naaman. Ach, was hij maar bij Elisa. Terwijl toch zijn leger, het leger van Naaman, haar heeft meegenomen als gevangene. Zij is een slachtoffer van zijn macht. En de Syriërs die vormen een bedreiging voor haar eigen volk. En toch die bewogenheid om hem, toch die bewogenheid om zo'n zieke man, geen bitterheid, geen haat, maar liefde voor de mensen om haar heen. Mensen met een ander geloof. Mensen van een ander volk. Hebt u dat ook? Zo'n liefde. Voor zulke mensen. Dat u hen graag de weg zou willen wijzen naar de heiland. Het meisje spreekt met de vrouw van de Naaman. Zo ging dat in de verhoudingen van die tijd. Die vrouw die kon dat dan weer verder bespreken met haar man. En dan gaat die man ermee naar de koning. En wat ook zo mooi is, doopouders, kinderen, wat ook zo mooi is, dat meisje dat gelooft er vast in. Ze is ervan overtuigd dat de Heere hem zal genezen. Hoe zou ze daar toch bij komen? Nou, ze heeft vast geweten welke wonderen Elisa doet. Welke wonderen in de naam van Israëls God. Elisa, die heeft bij Jericho bijvoorbeeld het slechte water gezond gemaakt. Elisa heeft bij de Sunamitische vrouw een zoon opgewekt. Elisa was een profeet die tekenen deed. En een profeet die het leven mocht verkondigen. Bij zijn God, bij de Heer. Zijn alle dingen mogelijk. En die jonge dame die weet dat. En ze gelooft het. Elisa zal de melaatsheid wegnemen, ook van Naaman. Want haar God is geen God van Israël alleen, maar hij is een God van alle volken. Het is natuurlijk maar een jong meisje die het zegt. Het contrast is heel groot. Aan de ene kant die machtige bevelhebber. Tegenover dat meisje in gevangenschap. Die zeer geëerde vertrouweling van de koning. Tegenover een vernederd kind uit een ander land. Maar juist van dat jonge meisje, die slavin, zonder naam. Krijgt die grote Naaman te horen dat er heil is bij God in Israël. Daar in dat Joodse land, daar vindt u een knecht van God. En die zal zeggen wat u moet doen. En die zal zeggen hoe u van uw melaatsheid af zult komen. Moet hij naar dat meisje luisteren? Wat zal zij ervan weten? Maar toch. Ze heeft een waar woord. Dit is de weg. Zo krijgt u hulp bij de profeet. Je zou kunnen zeggen bij Gods woord. Gods woord dat leven doet. Krijgen wij het evangelie anders te horen. In zekere zin komt dat in een zwakke gestalte. We dragen het in aarden vaten. Het klinkt eenvoudig. Mannen en vrouwen die vertellen het. Een vader en een moeder. Een leerkracht op school. De vertelling op de zondagschool. Moet je nou van zulke mensen horen? En geloven? Moest Naaman het geloven van zo'n jong Joods slavinnetje? Wacht eens, wat staat er eigenlijk geschreven over de Heere Jezus? Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij is de man van smarten uit Israël. En vanuit dat Joodse volk horen wij ook woorden van hoop. Naaman heeft het gehoord en hij is ermee verder gegaan. Zo en zo heeft dat meisje gesproken. Uw gemeente. Vandaag is het ons verteld in het sacrament van de doop. Een eenvoudige handeling met een beetje water. Maar de boodschap is net als van dat meisje. Er is hulp te vinden, hulp bij de God van Israël. Er is genezing, er is nieuw leven bij hem. En dat getuigenis krijgen jullie mee, doophouders. Als jullie dochter nu maar bij de Heer Jezus komt. Daar is redding voor haar ziel. Daar bij het kruis krijgt het nieuw leven. Het water dat wijst ons immers op de reiniging van onze zonden door het bloed van Christus. En wie je dan ook bent en wat je achtergrond ook is, voor al je zonden vind je genade bij hem. Een bijzondere leiding toch wel in dat leven van dat meisje. Het is zeker niet haar eigen keus geweest om daar terecht te komen. Ze zal het moeilijk hebben gevonden. Ze zal denk ik ook wel bang zijn geweest. In dat vreemde land, bij die Naaman, of zich eenzaam hebben gevoeld. Hoe diep en donker kan je levensweg zijn? En zelf kan Naaman niet genezen. Maar ook als kind kan ze eenvoudig de waarheid vertellen. De waarheid over de God van Israël. De waarheid over de macht van zijn woord door de profeten. Hoe de Heer ons helpen kan in nood. Daartoe kan het dus ook dienen. Dat kinderen van jongs af aan het evangelie meekrijgen. Dat ze de waarheid over God weten. De waarheid over de zonde. De waarheid over Jezus. Wij weten niet hoe hun leven wordt geleid. Maar de Heere die kan hen al jong gebruiken in zijn dienst. We komen bij het laatste punt van de preek. Wat Naaman nodig heeft. Ten tweede wat hij gehoord had. Ten derde wat dat teweeg brengt. Naaman heeft dus gehoord dat er genezing is bij de God van Israël. Maar nu heeft hij wel die hulp nodig van zijn koning. Die kan hem naar Israël sturen. Met een brief. Met politieke steun om het te regelen. In onze tekst lezen wij hoe Naaman dat vraagt. Hij legt het voor de koning neer. Zo en zo heeft ze gesproken. En hij krijgt hulp. Hij krijgt permissie om erheen te gaan. Het mag. En de koning die wil zelfs de hoge kosten daarvoor dragen. Als u er nou mee zit, kan ik tot Christus gaan? Mag dat? Ben ik welkom met al mijn zonden, met mijn verkeerde hart? Nu, daar is het woord duidelijk over. De Heere God die geeft je permissie, toestemming om tot Christus te gaan. En in de doop kregen we daarvan zelfs een verzegeling. Als je nou uit zwakheid in zonde valt, twijfel niet aan zijn genade. Het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Je mag telkens de toevlucht nemen tot hem in je gebed, in het geloof, je vasthechten aan zijn belofte. Naaman zet geen vraagtekens bij wat hij hoorde. Hij gelooft het. Wonderlijk toch? Wonderlijk, dat is de kracht van Gods woord. Het wekt vertrouwen. Het geeft je hoop. Er komt verwachting. Misschien is niet in één keer alles duidelijk. Het kan wel eens stormen, maar toch. Al was het een jong meisje. Die machtige bevelhebber, die gelooft haar. En nu zoekt hij wat hij ermee zal doen. Naaman die legt het bij de koning neer. Zo en zo heeft dat meisje gesproken, alsof hij van de koning wil horen, hoe nu verder. Uw gemeente, wees ermee bezig. Zoals Naaman. Zo en zo is er in de doop gezegd. En dat geeft mij hoop. Maar nu, hoe verder? Zo mogen wij zoeken. Zo mogen erop pleiten bij God. De Aman, die wil van zijn meelaatsheid af. En voordat deze heidense man echt bij de Here is, voordat hij daadwerkelijk genezen is, worden er heel wat stappen gezet. Dus een Joods dienstmeisje, dan die vrouw, die legeraanvoerder komt ermee bij de koning. Dan gaat hij op reis. Hij arriveert bij de profeet en dan gaat het toch anders dan gedacht. Ja, er moet veel worden geleerd. Maar uiteindelijk komt Naaman op de juiste plek. Om zich te reinigen. In het water van de Jordaan. En al die stappen, dat is niet een vaste methode. Alsof ook de bekering moet verlopen volgens een strak schema. Het zijn geen voorschriften die iedereen moet opvolgen, maar het is wel een weg. Het is een weg waarlangs de melaatse Naaman zocht naar genezing. En daarin zit ook het verschil met die andere melaatse, waarover de Heer Jezus sprak in Nazareth. We hebben daarvan gelezen in Lucas 4. Jezus die zei: er waren vele melaatsen in Israël en zij werden niet genezen. Was er voor hen geen mogelijkheid? Waarom eigenlijk alleen die ene, die vreemdeling? Nou, het verschil, dat moet wel dit zijn. Naaman geloofde. Hij ging op zoek. Hij ondernam de reis. Hij klopte daadwerkelijk aan bij de profeet. Hij werd gehoorzaam aan het woord. Maar in Elia's eigen vaderland, werd de profeet niet geëerd. En daarom werden andere melaatsen niet genezen. Zij gingen niet naar de profeet toe. En daarom die vraag: wat doet u met het woord? Ging u al mee met Naaman? Ging u mee om gereinigd te worden van uw geestelijke melaatsheid? Ging u naar Christus om uw zonden af te wassen in zijn dood? U mag pleiten op zijn belofte. Zo en zo is er gesproken. Heere, ik heb het gehoord. Heere, ik ben immers in uw naam gedoopt. En wie daarmee op zoek gaat, wie daarmee aanklopt bij de Heer, die vindt het leven. En wie het leven vindt, wie bij Christus komt, die zal ook weer echt rein zijn voor God. Amen. En gaan zingen van Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25. Laten wij samen danken en bidden. Machtige God, heilige en barmhartige Vader, u brengt mij de lof en de dank. U, de God van Israël, die wonderen doet. U die betuigt dat er genade is bij u. Reiniging, nieuw leven. We danken u vanmorgen. Hebben we dat gehoord vanuit de schrift, maar ook in het zichtbare teken en zegel van het water van de doop. Heere, zo hebt u gesproken. En dan mag dat ons leren u achteraan te kleven. Wilt u zelf dan ook dat zo werken en trekken in ons hart, opdat wij u zoeken, opdat wij niet rusten voordat we vrede hebben voor onze ziel, eer dat we de vreugde mogen kennen om de Heer Jezus Christus lief te hebben en hem te dienen. Werk zo met uw Heilige Geest in heel de gemeente. In ons allen, zoals we vanmorgen bijeen zijn. En Heere, mogen we dan door uw genade ook zulke getuigen zijn, zoals dat meisje daarbij naar Amon, om een goed woord van u te spreken, om ook de weg te wijzen in het gezin, op scholen, in het jeugdwerk, op de plaatsen waar we zijn en komen, en dat we zo in bewogenheid voor elkaar uw woord mogen uitdragen. Schenk ons daarbij ook de overtuiging en de vrijmoedigheid in het hart. U bidden voor de zieken. Heere, wilt u hen nabij zijn en helpen. Als een chronische ziekte is, als er onderzoeken zijn, grote zorg over de gezondheid. Hoeveel kan dat teweeg brengen in een mensenhart? Wilt u daarin helpen en met uw genade nabij zijn? We danken u dat de heer Baijense van de Zeedijk 2 weer kon terugkomen uit het ziekenhuis, dat hij zo weer herstellend is. U brengen we daarvoor de dank en de lof. Blijf hem nabij met uw goedheid en genade. U bidden we voor de heer Groeneveld van de Delwijnse Kade. We danken u dat de operatie, zijn knie, goed is verlopen. Dat u die kundigheid geeft. Hij ook weer thuis kon komen. Wilt u hem ook nu nabij zijn met uw kracht en ondersteuning en de komende tijd, wanneer daar een periode nodig zal zijn van herstel. Heere, wilt u hem daarin nabij zijn, naar ziel en lichaam beide. Schenk hem de kracht van uw Heilige Geest en de rust in het vertrouwen op uw woord. U bidden we voor de heer van Aalst, die een hartkatheterisatie heeft ondergaan en die nog een operatie moet krijgen. Heere, wilt u hem daarin nabij zijn, ook alle spanning en zorg die dat met zich meebrengt. Geef hem ook door uw genade van uw rust, samen met zijn vrouw en allen die om hen heen staan. Wilt u hen helpen en geven dat de operatie ook goed mag verlopen tot zijn welzijn. Er is bij hen ook verdriet gekomen, rouw, vanwege het overlijden van een schoonzus. Gedenk hen ook daarin. En wilt u ook bij die omstandigheden uw kracht en nabijheid verlenen. Heere, wees met allen die rouw dragen. Schenk hen uw ondersteuning. Zie naar hen om. U bidden we dat u ook in deze week ons helpt en nabij bent. Leid ons op uw wegen. Mogen we u eren in alles. U bidden we ook voor broeder De Kloe die verkozen is tot ouderling. Wilt u hem ook leiden en uw zegen schenken in deze week, in het overwegen van zijn verkiezing tot het ambt. Dat u hem zelf daarin leidt, dat u ook onze gemeente daarin gedenkt, opdat de vacature vervuld zou mogen worden. En we zo met elkaar als kerkraadsleden uw gemeente zullen mogen dienen in afhankelijkheid van u en onder uw zegen. U bidden we ook voor broeder Struik, die niet is verkozen. Wilt u hem ook zegenen en erbij zijn in zijn eigen plek, in zijn gezin en in de gemeente. We dragen zo deze dingen aan u op. Hoor ons gebed. U brengt onze dank voor alle zegeningen, voor uw woord, voor het sacrament. Hoor ons om de Heer Jezus Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 87, de versen 3 en 4. Psalm 87, vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Psalm 87, vers 3 en 4. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.